Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen van Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden, zingen we van Psalm 86, het derde en het zesde vers. Psalm 86. Jongens en meisjes, we horen elke week de wet van de Heere God, de 10 geboden. En zo nu en dan ben ik gewend om voor jullie eens mee te tellen. En tussen die geboden door is kort te vertellen wat het nou betekent. Wat wil het nou zeggen dat we 10 geboden gekregen hebben? De 10 geboden die staan in Exodus 20. Ze staan ook in Deuteronomium 5. En ze beginnen eigenlijk met een soort inleiding, waarin de Heere God tegen ons zegt wie Hij is en wat het betekent dat Hij ons aanspreekt en dat Hij ons zijn geboden geeft. Hij zegt: ik ben de Heere, jouw God, die jou uit Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Met andere woorden, ik ben jouw bevrijder. Ik maak jou vrij van al die dingen die jou willen beknotten. Die jou dingen willen laten doen die je niet hoeft te doen. Waarvoor je niet gemaakt bent om die te doen. Ik ben jouw bevrijder. En om vrij te kunnen zijn en om vrij te kunnen blijven, geef ik jou een aantal geboden. Een aantal dingen die je kan doen en ook een aantal dingen die je niet moet doen. Zodat je vrij kunt blijven, zodat je van mij kunt blijven. Het eerste gebod: jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Jij zult niemand dienen die jou wil beknotten. Die jou dingen wil laten doen die je niet hoeft te doen. Geen andere goden. Het tweede gebod: jij zult geen gesneden beeld maken. Niet van wat in de hemel is, niets van wat op de aarde is en niets van wat onder de aarde is. Met andere woorden, jij zult mij niet opsluiten in jouw gedachten over wie ik ben. Ik zal zelf zeggen wie ik ben. Geen beeld maken. En dan geeft hij er een waarschuwing bij. Hij zegt: ik zal de ongerechtigheid, dus als je een beeld maakt van mij, dat zal ik laten neerkomen op je kinderen, op je kleinkinderen. Dat werkt door. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: jij zult de naam van de Heere je God niet ijdel gebruiken. En ijdel, dat betekent niet zomaar, niet leeg. Je zult dus niet zomaar mijn naam gebruiken. Je zult niet vloeken. Je zult niet zomaar mijn naam zeggen. Maar het betekent ook: je zult niets doen en je zult niets zeggen waardoor mijn naam door het slijk wordt gehaald. Waardoor mensen zeggen: hey, hij of zij dient toch de Heere God. Waarom doet hij dat dan? Waarom doet zij dat dan? En waarom zegt hij dat dan? Waarom zegt zij dat dan? Je zult de naam van de Heere je God niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar leeg gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag. Dat jij die heiligt. Dat jij die apart zet. 6 dagen zul je arbeiden en al je werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere je God. En dan zul je geen werk doen. Jij niet, je zoon niet, je dochter niet, je personeel niet, je vee niet. En zelfs niet de gasten die in je huis verblijven niet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 5e gebod: eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden in het land dat de Heere je God je geven zal. Het 6e gebod: jij zult niet doodslaan. Jij zult een ander het leven geven en het leven laten. En je zult niets doen wat het leven van een ander of wat het leven van jezelf in gevaar brengt. Het 7e gebod: jij zult niet echt breken. Heel simpel gezegd, jij zult trouw zijn aan degene die jij van de Heere God gekregen hebt. Het 8e gebod: jij zult niet stelen. Je zult niets nemen dat van een ander is, want dat is van een ander. Het 9e gebod: jij zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. En dat betekent dat je niets zal zeggen en niets zal doen dat een ander in een kwaad daglicht stelt. Je zult dus geen praatjes verspreiden over een ander. Je zult niet roddelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naasten. En het tiende gebod, jij zult niet begeren. Niet het huis van je naasten, niet de vrouw van je naasten, nog zijn personeel, nog zijn dieren, zijn os, nog zijn ezel. En dat betekent, jij zult niet koste wat het koste willen hebben wat van een ander is. Jij zult daar je zinnen niet op zetten. Want dan berokken je kwaad aan een ander. En dan wordt je eigen hart ook onrustig. Dat zijn de 10 geboden. 10 dingen die je doet en die je niet doet om vrij te kunnen zijn. Om van de Heere te kunnen zijn. En op een dag kwam een man bij de Heere Jezus en die zei tegen hem, nou hebben we 10 geboden gehad, maar wat is daar nou het belangrijkste van? Waar gaat het nou om in het leven? Waar draait het nou om? En de Heere Jezus die ging toen spreken over de liefde. Hij zei, je zult de Heere je God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dat is het eerste. Daar gaat het om, daar draait het om in het leven. En het tweede daaraan gelijk is, jij zult je naaste, de ander, degene die jij op je pad tegenkomt, die jou gegeven is door de Heere God, lief hebben als jezelf. Dat is wat er in de wet geschreven staat. En dat is wat er in de hele Bijbel door eigenlijk telkens weer herhaald en bekrachtigd wordt. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat we hier mogen zijn. Dat u ons hebt samengebracht in deze ruimte om hier te zingen tot uw eer. Om hier te luisteren naar uw stem. Uw stem die ons zegt wie u bent, wat u doet, wat u belooft en wat u verwacht van ons. Heer, dat we hier mogen zijn om u de lof te brengen en om zo samen deel van uw gemeente te zijn. Heer, we danken u dat dat in alle vrijheid mag gebeuren. En dat de deuren van dit kerkgebouw elke keer weer open gaan. Dat u trouw bent in het ons telkens weer opnieuw uitnodigen om onze plaats in te nemen. En om hier verder te komen. Verder op de weg achter u aan. Heere God, wij bidden u of u met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. Zodat in alles wat hier gebeurt, in alles wat we doen, wat we zingen, wat we lezen, wat we beluisteren, wat we bidden en wat we danken, dat dat mag zijn tot uw eer en tot opbouw van uw gemeente. Heere God, zo leggen we deze dienst in uw hand. Zo leggen we elkaar voor u neer. U kent ons, u weet wie we zijn. U weet vanuit welke wereld wij tevoorschijn komen. U weet ook wat wij hebben meegebracht naar deze kerk, aan gedachten. Heere God, u kent onze zorgen, u kent onze dankbaarheid. U weet wat er in ons leeft. En daarom mogen we u vragen, geef ons, ieder persoonlijk, wat wij nodig hebben. Heere God, mag deze dienst zo zijn tot bemoediging. Tot troost, tot alles wat u van ons vraagt. Heere, geef dat we straks als gezegende mensen van hier mogen gaan. Gezegend met uw evangelie en met alles wat u ons kunt geven. Heere, we bidden u voor ons hier. We bidden u voor degenen die met ons verbonden zijn, die thuis aan tafel zitten of op de bank. Heere, geef dat we dan betrokken zijn. En dat we horen wat u zegt. Heere, wees met al die mensen die zijn samengekomen over het rond van deze wereld. In alle vrijheid of in alle gebondenheid. Heere, zegen uw kerk wereldwijd. Heere, we bidden u om een zegen over degenen die een taak hebben gekregen in deze dienst. In het spelen op het orgel, in het bewaren van de rust. Heere, wil ons allen zegenen. Heer, en zo leggen we deze dienst voor u neer. Zo wachten we op u. En zo verwachten we alle dingen van u. Heer, hoor ons gebed dan. En doe dat niet uit iets van ons, maar neem alles maar uit uzelf. En hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan lezen een hoofdstuk uit het eerste Bijbelboek, uit het boek Genesis. We lezen Genesis 44. En voorafgaand aan die hoofdstuk is er nogal wat gebeurd. Jacob, die stuurt zijn zonen naar Egypte. En daar is heel wat voor nodig geweest. En er is ook heel wat misgegaan. En uiteindelijk komt hij zover dat hij Benjamin met zijn zonen meestuurt. Benjamin, zijn lievelingszoon, die hij eigenlijk liever thuis had gehouden, maar hij stuurt hem toch mee. En het lijkt allemaal goed te gaan, maar op een gegeven moment gebeurt er iets. En dat lezen we in Genesis 44. Net daarvoor is er een maaltijd geweest waarbij Benjamin 5 keer zoveel krijgt als de rest. Dat lijkt allemaal goed te gaan. En dan staat er in Genesis 44, en hij, dat is Jozef, gebood degene die over zijn huis ging, vul de zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van die jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in de overeenstemming met de woorden van Jozef die hij gesproken had. En 's morgens toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Ze waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging zei, sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen, waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt. En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hen. Zij zeiden tegen hem, waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Er is geen sprake van dat uw dienaren zoiets zouden doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaan naar u teruggebracht. Waarom zouden wij dan zilver of goud stelen uit het huis van uw Heer? Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn Heer worden. Daarop zei hij, wel nu dan overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl u onschuldig zult zijn. Zij haasten zich en ieder zette zijn zak op de grond en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht ze, beginnende bij de oudste en eindigend bij de jongste. En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was, en ze wierpen zich voor hem op de grond. Jozef zei tegen hen, wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda, wat zullen wij tegen mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn Heer zijn, zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei, er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen. De man bij wie de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn, maar u trek in vrede naar uw vader. Toen trad Juda op hem toe en zei, och mijn Heer, laat uw dienaar toch een woord en aanhoren van mijn Heer mogen spreken. En ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. Mijn Heer heeft aan zijn dienaren gevraagd, hebt u nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn Heer gezegd, wij hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood. En hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd, breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn Heer, die jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. Toen zei u tegen uw dienaren, als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij niet meer onder ogen komen. En het gebeurde, toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en wij hem de woorden van mijn Heer verteld hadden, en onze vader zei, keer terug, koop wat voedsel voor ons, dat wij zeiden, wij kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan, want wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons, Jullie weten dat mijn vrouw mijn twee zonen gebaard heeft. De ene is bij mij weggegaan en ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. En nu, als ik bij uw dienaar mijn vader terugkom, zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. En toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen bij mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, als voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Maar u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor de voedselbank van de Bollestreek. De tweede rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst, de wijkkerk. En de derde rondgang is bestemd voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we straks zonder verdere aankondiging van Psalm 32, de versen 4 en 6. Psalm 32. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoorde ooit iemand vertellen over haar geboortebeker. In mijn vorige gemeente, in Brabant, was ik op bezoek bij die vrouw en ze liet hem mij zien. Een mooi versierd zilveren bekertje met aan de binnenkant een naam gegraveerd. Haar naam. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar door de eeuwen heen schijnen verschillende mensen zo'n bekertje in bezit te hebben. Misschien heeft u er zelf wel een. Een geboortebeker met daarin uw naam gegraveerd. Gekregen ter gelegenheid van uw geboorte, maar ook als een symbool daarvan. Want dat is het eigenlijk. Een symbool van het leven dat met uw geboorte in deze wereld verschenen is. En ik moet zeggen, toen ik daar eens over na zat te denken, dacht ik, dat is eigenlijk een prachtig symbool. Het begin van het leven als een beker die gevuld gaat worden. Die gevuld gaat worden met een geschiedenis. Vanmorgen gaat het ook over een beker. Over de beker van Jozef. Een beker die is kwijtgeraakt. Die is verdwenen. En ineens ergens opduikt, ineens ergens gevonden wordt op een plaats waar niemand hem had verwacht. En die beker van Jozef, het verdwijnen daarvan, maar vooral ook het terugvinden daarvan, dat is ook een symbool. Dat symboliseert veel meer dan je op het eerste gedicht zou denken. Er gaat trouwens heel veel aan het vinden van deze beker vooraf. Een hele geschiedenis waarin van alles is gebeurd, waarin van alles is verloren, waarin mensen ontzettend zijn beschadigd door wat hen is aangedaan, maar vooral ook wat zij anderen hebben aangedaan. En in het gedeelte van vandaag zijn mensen eigenlijk zo beschadigd dat hun leven op slot is gegaan. Het verleden met alles wat er is gebeurd, met alles wat er is gezegd, met alles wat er kapot is gegaan, dat werkt overal in door. Dat ligt als een dikke, verstikkende deken over hun leven heen. Dat geldt in de eerste plaats voor de broers van Jozef. Hun leven zit totaal op slot. Hun leven zit totaal gevangen in hun schuld. In de schuld van wat ze ooit gedaan hebben. Met hun broertje, met Jozef. Hoe ze hem meedogenloos hebben laten afvoeren uit hun leven. Hoe ze zijn leven letterlijk gestolen hebben. Die schuld, die heeft een enorme macht. Die stempelt hun leven in alle opzichten. En tussen de regels door hoor je dat ook. Je hoort het in eigenlijk alles wat ze zeggen. Alles wat ze meemaken. Alles wat ze tegenkomen in hun leven, interpreteren ze in termen van hun schuld. En dat geldt ook voor de Heere God. Ze kunnen God eigenlijk alleen maar in verband brengen met hun schuld. En als je goed leest, dan merk je ook dat ze voortdurend bang zijn voor God. Want ze zijn voortdurend in afwachting van de fatale klap die God gaat uitdelen als straf. Als hun verdiende loon. Want zo denken ze. Ze weten zich gedoemd. En ze zijn hun schuld eigenlijk gaan beleven als een soort lot. Als een noodlot dat boven hun hoofd zweeft en dat eigenlijk elk moment kan toeslaan. En je hoort ze steeds denken, nu dan. Nu is het zover. Nu krijgen we het terug. Nu krijgen we wat we verdiend hebben. En tegelijkertijd zie je ze met alles wat in hen is ervoor wegrennen. Dit zie je overigens best wel vaak gebeuren. Dat zoiets als schuld zo'n macht heeft in het leven van mensen, dat ze alles gaan zien door de bril van hun schuld. En dat ze ook God gaan zien door de bril van hun schuld. Misschien is dat ook bij u zo. Misschien is dat ook bij jou zo. Misschien beleef je de erfenis van je verleden wel op precies dezelfde manier. En misschien heeft dat verleden en de schuld in die verleden wel zo'n macht dat er eigenlijk alleen maar angst voor God is. Zoveel angst dat het je bijna onmogelijk wordt gemaakt om nog te geloven dat de Heere God bij machten is om zich tussen jou en je schuld in te wringen. Dat hij die schuld in het licht kan stellen om ermee af te rekenen. Misschien kun je dat nauwelijks geloven. Net zoals die broers dat nauwelijks kunnen geloven. En dus hun lippen stevig op elkaar houden over hun schuld. En als ze wat zeggen, dan denken ze eerst heel goed na tegen wie ze het zeggen en wat ze zeggen. Maar hoe vermoeiend is dat? Je nooit eens uit kunnen spreken over wat er gebeurd is. Je nooit eens uit kunnen spreken over wat je ontzettend verkeerd hebt aangepakt. En hoeveel kwaad je iemand eigenlijk hebt aangedaan. Dat altijd maar voor je moeten houden. Daar weten die broers alles van, hoe vermoeiend dat is. Want hun schuld kan nergens aan de oppervlakte komen. En zeker niet in de buurt van hun vader. En daarom houden ze het maar angstvallig voor zichzelf. Hun schuld en datgene wat onophoudelijk knaagt en vreet en dat hen onophoudelijk veroordeelt. En dat ervoor zorgt dat hun leven op geen enkele manier openstaat naar iets nieuws. Naar zoiets bevrijdends als een nieuw begin. Daarin zijn ze overigens niet de enige hier, want ook het leven van hun vader Jacob zit op slot. Ook bij hem is er eigenlijk geen enkele opening meer te vinden. Want Jacob zit gevangen in zijn verdriet. In zijn verdriet over het wegvallen van Jozef. Dat stempelt zijn leven. Dat heeft zijn leven in de greep. En ook dat hoor je in alles wat hij zegt. Achter elk woord dat over zijn lippen komt, zit de pijn van het verlies van zijn zoon. En wat hem betreft zal dat ook zo blijven. Hij heeft zich voorgenomen om, zolang hij nog leeft, zich door niets of niemand te laten troosten. Hij heeft zich voorgenomen om tot zijn dood ontroostbaar te zijn. En wie van ons zal daar iets tegenin durven brengen? Wie van ons zal tegen een man als Jacob durven zeggen dat dat niet goed is? Dat zijn verdriet misschien ook eens kan slijten, omdat het nu al zo en zo lang geleden is. Ik denk dat we dat nooit, maar dan ook nooit tegen iemand mogen zeggen. Want de pijn van het verlies van een kind gaat nooit over. Of het nu een jaar geleden is, of een halve eeuw, of nog langer. Die pijn blijft en die pijn die stempelt het leven. Maar als die pijn het leven op slot zet, als die pijn je leven in gijzeling begint te nemen, jouw leven, maar ook het leven van de mensen om je heen, dan moet je zeggen dat er wel iets misgaat. En dat zie je hier ook gebeuren. Het verdriet van Jacob houdt het leven in een ijzeren greep gevangen. Zijn leven, maar ook het leven van zijn omgeving. Ook dat van zijn zonen. Eigenlijk zorgt het ervoor dat het leven van hun zonen nog meer gevangen komt te zitten dan het al zat. Want zijn verdriet zorgt ervoor dat ze bij alles wat ze doen, en bij alles wat ze zeggen en bij alles wat ze niet doen en bij alles wat ze niet zeggen de kans lopen om dat verdriet alleen maar te vergroten. En die kans, die mogelijkheid, die benoemt Jacob hier ook steeds. Daar dreigt hij als het ware mee. Waarschijnlijk onbewust, maar hij doet het wel. Hij zegt meerdere keren, jullie zorgen er nog eens voor dat ik sterf van verdriet. Jullie maken me nog eens kinderloos. Waarom hebben jullie in Egypte gezegd dat ik nog een zoon heb? Waarom zijn jullie erop uit om mij ook Benjamin nog te ontnemen? Om me nog meer verlies te lijden? Alles, alles is jullie schuld. En zo moeten zijn zonen nog meer op hun tenen lopen dan ze al deden. En zo wordt die deken van schuld, verdriet en pijn alleen nog maar zwaarder. En alleen nog maar verstikkender. Alles en iedereen zit in een wurgende greep van pijn, verdriet en schuld gevangen. Dat is hier de situatie. Jacob zit in zekere zin hele dagen op de bank voor zich uit te staren. En zijn zonen die zien dat gebeuren en die beseffen maar al te goed dat zij dat op hun geweten hebben. Dat dat hun schuld is, maar tegelijkertijd kunnen ze niets zeggen en kunnen ze er niets aan doen. Want met alles wat ze doen en met alles wat ze zeggen, vergroten ze de kans om zichzelf te verraden en om hun vader in een nog groter verdriet te storten. En zo zit alles muurvast. Zo zit alles potdicht op slot. En alles zou ook potdicht op slot blijven als er niets van buitenaf in deze situatie was binnengebroken. Als de honger niet was binnengebroken. Ja, de honger waarvan Jozef tegen de farao had gezegd dat God daar in de hand zou hebben. Dit is wat God gaat doen, had hij gezegd. En daar moeten we vanmorgen maar niet gelijk een algemene waarheid van maken, in de zin dat de Heere God in het algemeen dus hongersnood stuurt en in het algemeen allerlei rampen uitstrooit. Nee, daar doet dat gedeelte helemaal geen uitspraak over. Daar wil dit gedeelte helemaal niets over zeggen. Wat dit gedeelte wil zeggen, dat is dat er soms iets ingrijpends nodig is om het leven van mensen te kunnen openen. Om in het leven van mensen een opening te kunnen forceren. Iets dat het leven van mensen even heen en weer schudt. Waardoor mensen gedwongen worden om in beweging te komen. Een vuist die met kracht op het tafelblad van het leven wordt geslagen. Waardoor mensen ineens uit hun verdoving wakker schrikken. En denken, nu moet er iets gebeuren. Nu moet er iets veranderen. Anders gaat het mis. En soms neemt die vuistslag de gestalte aan van een crisis. Een economische crisis, een politieke crisis. En hier neemt die vuistslag op het tafelblad van het leven de gestalte aan van een hongersnood. Daarmee bewerkt God dat Jacob uit zijn verdoving wakker wordt gemaakt. Van de bank opstaat en zijn zonen laat afdalen naar Egypte. Om brood te kopen. En daarmee bewerkt God dus dat ze in contact komen met Jozef. Met degene die hen, zonder dat ze het weten, uiteindelijk zal brengen tot het moment dat ze met hun schuld voor de dag moeten komen. En met degene die Jacob zover weet te krijgen, dat hij zich moet losmaken uit die alles en iedereen wurgende greep van zijn verdriet. En dat hij dus uiteindelijk Benjamin kan loslaten. Dat hij Benjamin kan laten afdalen naar Egypte, zodat er redding zal zijn. Loslating voor gevangenen. In de eerste plaats redding, loslating voor Simeon. Maar uiteindelijk redding, loslating voor iedereen. In die zin wordt Jacob hier weer de aartsvader die hij eigenlijk altijd geweest is. En niet langer de bange en gebroken man die de laatste jaren alleen nog maar kon denken in termen van risico, in termen van verlies. En die eigenlijk ook niet meer in staat was om te geloven in een God die door de dingen heen kan breken. en die dingen ten goede kan keren. Die het Pasen kan laten worden in deze wereld. Die bange man, die wijkt hier ineens terug achter Israël. Zo staat er. De vader die zijn geliefde zoon wil geven in het geloof dat de Heere God daarmee dingen van het slot kan halen. El Shaddai noemt hij hem, een stukje hiervoor. En je ziet hem als het ware weer gaan staan op de betekenis van die naam. El Shaddai, de machtige, hij die ongekende mogelijkheid opent. Hij die uit de meest verwarde kluwen van schuld en verdriet en verlies iets nieuws tevoorschijn kan roepen. Iets waarmee je als mens weer verder kunt. En waarmee je als mens ook weer verder komt. Maar voordat het zover is, voordat mensen hier weer verder kunnen, wordt het nog wel even spannend. Wordt het adembenemend spannend op het moment dat die zilveren beker van Jozef opduikt. Dat die beker wordt gevonden in de tas van Benjamin. Want dat is het moment waarop zal blijken dat die broers werkelijk openstaan voor iets nieuws. Voor een nieuwe stap. Of ze werkelijk willen worden losgemaakt uit die greep van hun verleden. En dat ze dus vasthouden aan die oude werkelijkheid. Aan het stilzwijgen van hun schuld waarin ze weliswaar gevangen zitten, maar waarin ze misschien ook wel gewend zijn. Het zal blijken uit dit incident met die beker. Een incident dat overigens allerlei beelden oproept van vroeger. Beelden die nog niet tot rust gekomen zijn. Het beeld van Benjamin, die hier als slaaf wordt weggevoerd, bijvoorbeeld. Dat beeld doet natuurlijk denken aan het beeld van de slaaf die Jozef op een gegeven moment werd, hoe hij werd weggevoerd. En toch gaan de dingen nu werkelijk anders. Want nu zijn er geen broers die onaangedaan gaan zitten eten, alsof er niets gebeurd is. Nu zijn er broers die het er niet bij laten zitten, die achter hun broertje aangaan. Nu zijn er broers die niet met een besmeurd en een gescheurd kleed naar huis gaan om daar een leugen op te hangen. Nee, nu scheuren ze hun eigen kleren. En nu laten ze hun broertje niet alleen. Ze gaan mee naar het paleis van de koning en daar vallen ze voor de koning neer. Om daar, liggend op hun knieën, nog eens ondubbelzinnig te horen wat ze gedaan hebben. Want dat is wat hier gebeurt. Jullie hebben mijn beker gestolen, werpt die koning hen voor de voet. Jullie hebben mijn beker geroofd. En let op, dan ontkennen ze het niet. Dan zeggen ze niet, dat hebben we helemaal niet gedaan. Nee, dan zeggen ze veelbetekenend, ja, dat is waar. God heeft de misdaad, de schuld van uw knechten gevonden. Dat zeggen ze. En daarmee zeggen ze alles wat ze op dat moment moeten zeggen. Want daarmee hebben ze de mogelijkheid om te kunnen belijden wat ze hebben gedaan, eindelijk na al die jaren aangegrepen. En dat vind ik meer dan indrukwekkend. Te horen dat die broers bij monden van Juda belijden dat ze de beker van Jozef hebben gestolen. Hoe ze alles waar die beker symbool voor staan van hem hebben afgenomen. Hoe ze hem zijn leven hebben afgenomen. Want zijn naam staat hen voor ogen. Voor hen staat zijn naam in die beker gegraveerd. De naam van Jozef. Ook al beseffen ze nog niet dat hij het is die voor hen staan, ze hebben het wel over hem. Daar ben ik van overtuigd. Dat ze inderdaad zijn beker hebben gestolen. En daarmee belijden ze tegelijkertijd dat ze ook hem zijn dromen hebben afgenomen. Want ook daar staat deze beker symbool voor. Die beker is de beker waarmee de koning kan voorspellen wat nog verborgen is, zegt die man hen in Egyptische termen. Maar in hun termen betekent dat, ze hebben ook zijn dromen gestolen. Ze hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat de dromen van Jozef werkelijkheid zouden worden. En dat belijden ze, notabene, op het moment dat ze voor de derde keer voor Jozef neerbuigen en dus op dit moment die dromen werkelijk aan het realiseren zijn, aan het vervullen. En zo belijden ze alles. Zo belijden ze hun hele schuld. Ook dat ze de waardigheid van Jozef hebben afgenomen. Want ook daar staat die verloren beker van Jozef symbool voor. Voor zijn koninklijke waardigheid die ze van hem hebben afgenomen. Toen ze de door zijn vader geschonken mantel van zijn lichaam scheurden en hem als een slaaf uit hun leven lieten afvoeren. Dat hebben zij gedaan. Dat is hun schuld. En die schuld wordt nu door God gevonden. Dat roept Juda uit. Die schuld heeft God nu aan het licht gebracht. Dat wat hen al die jaren als het meest vreselijke voor ogen stond. Dat hun schuld boven water zou komen. Dat hun schuld openlijk uitgesproken zou worden. Dat is vanuit hun optiek nu gebeurd. En hoe bevrijdend is dat? Hoe bevrijdend kan dat zijn voor een mens? En hoe bevrijdend kan dat zijn voor een leven? Want dit is het moment voor Jozef waarop hij zich bekend kan maken als hun broeder. Als degene die hen kan vergeven. En als degene die hen opnieuw kan beginnen. En daarmee wordt ons niets anders gezegd dan dit. Waar je schuld gevonden wordt, waar God jouw schuld aan het licht brengt, en waar je dat dus ook toelaat, daar springen dingen open in je leven. Daar ontstaat ruimte voor het evangelie. Het evangelie dat zegt, hier kun jij niet meer verder. Hier kun jij jezelf niet meer hoog houden. Hier kun jij niet langer dingen uitstellen en wachten op het moment dat dingen zelf zich oplossen. En dat dingen in je leven zelf van het slot afspringen. Nee, hier ben jij uitgesproken. Hier moet een ander aan het woord komen. Hier moet een ander voor jou intreden. En hier zal een ander voor jou intreden. Dat zegt het evangelie ons. Dat waar jij je schuld beleidt, waar jij werkelijk uitspreekt wat er te veel is en wat er te weinig is in je leven, daar waar jij uitspreekt hoe het werkelijk zit tussen jou en een ander en hoe het werkelijk zit tussen jou en de Heere God, waar het mis is gegaan en waar dingen totaal op slot zijn gegaan, daar verschijnt Christus. Om als de ware Jozef te kunnen zeggen wie hij is. En vervolgens zijn beker voor jou neer te kunnen zetten. Een beker met daarin een kruis gegraveerd. En dat kruis op die beker zegt, mijn leven voor jou geroofd. Voor jou weggenomen. Mijn leven als een beker gevuld tot aan de rand met de toren van God over jouw schuld, leeggegoten op Golgotha, verloren in een graf, maar na 3 dagen teruggevonden, op de paasmorgen glanzend teruggebracht. En gemeente, die beker, die mag je nemen. Letterlijk, soms met het avondmaal, maar ook figuurlijk, dat evangelie mag je tot je nemen. Vergeving, verzoening, vernieuwing, een nieuw begin, een nieuw leven, Pasen in jouw leven, in hem, in Jezus Christus. En zo nodigt de Bijbel eigenlijk al in zo'n eerste hoofdstuk om met alles wat er in je is en met alles wat er in je leven gebeurd is, om dat eens voor hem neer te leggen. Om dat door hem gevonden te laten worden. Alles wat ons benauwt, wat ons gevangen zet, wat ons leven op slot zet. Om dat voor hem neer te leggen in het vertrouwen dat hij bij machte is om opening te geven. Dat hij werkelijk bij machte is om het Pasen te laten worden in ons leven. En dat kan alleen als die schuld gevonden wordt. Als je de Heere God toelaat om die schuld naar boven te laten brengen. En om niet langer weg te rennen voor datgene wat nog niet goed zit. Om niet langer weg te rennen voor een schuld die je makkelijk onder die deken kan laten liggen. Omdat niemand het anders het zou weten. Maar de Heere God die vraagt je om die deken op te lichten. En waarschijnlijk geeft hij ook heel veel mogelijkheden waarin dat gebeurt. De vraag is, wil je het belijden? En wil je het zeggen, ja, daar ligt een stuk schuld. En ja, daar moet ik opnieuw beginnen. Ja, daar moet het goed gemaakt worden. Daar moet opening komen. Daar moet ruimte komen. Het moet Pasen worden in mijn leven. En God is bij machten om het Pasen te kunnen laten worden in uw leven. God is bij machten om dingen open te laten springen, om ruimte te scheppen waarin je verder kunt met elkaar, met hem. Gemeente, grijp die mogelijkheid aan. Want het geeft zoveel lucht, het geeft zoveel ruimte, het geeft zoveel vrijheid, het geeft zoveel vreugde. Want in Jezus is die ruimte er. Grijp het aan. Amen. Gemeente, laten we danken en laten we bidden. Heer onze God, nogmaals komen we voor uw aangezicht en we danken u voor uw woord. Dat woord dat spreekt van een evangelie dat opening geeft. Dat dingen van het leven van het slot afhaalt. Heere God, wij belijden u dat er zoveel in ons leven is dat vastzit. Dat er zoveel is wat tussen ons en een ander, wat tussen ons en u instaat. En we danken u dat u telkens weer de mogelijkheden geeft om dat open te leggen, om dat te belijden, om dat niet langer verborgen te houden. We bidden u voor elkaar. Geef ons de moed en alles wat nodig is om dat te doen, om dat te zien. En om die mogelijkheden die u ons aanreikt, om die te herkennen, om die aan te grijpen. Heer, we hebben gehoord over mensen die vastzitten in hun schuld. We hebben gehoord over mensen die vastzitten in hun verdriet. Heer, we bidden u, wil met deze mensen zijn. Ook als er een verdriet is wat niet overgaat, omdat er zoveel verloren is, omdat er zoveel is kwijtgeraakt. Mensen om ons heen. Heere God, we bidden u, geef ons de kracht en de genade om u uw werk te laten doen in ons leven. En zegen ons zo met alles wat wij daarin nodig hebben. Heere God, we danken u dat het Pasen is geworden in deze wereld. En dat we mogen geloven en mogen hopen op de kracht die uitgaat van het kruis en van het open graf. De opstanding. Heer, geef dat die opstanding ook gestalte krijgt in ons leven. En dat we mogen hopen op u. Dat we ons mogen vasthouden aan u. En dat we zo overeind blijven en er doorheen blijven zien. Heer God, we danken u zo voor deze dienst. We danken u voor de woorden vanuit de psalmen die u ons op de lippen legt. We danken u voor elkaar, dat we met elkaar zo weer getuigen mogen zijn van uw goedheid, van uw genade, van uw liefde en van alles wat er vanuit uw woord naar ons toekomt. Heere God, we bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u voor al die mensen die te maken hebben met een tekort. Met een tekort aan liefde, met een tekort aan goedheid. We bidden u voor al die mensen die te maken hebben met een teveel aan nood, een teveel aan geweld, een teveel aan onveiligheid. Heere, we bidden u, wil deze mensen zegenen met uw nabijheid. En wil geven dat ze u mogen leren kennen als degene die dingen goed kan maken. Heere, we bidden u, onderhoud deze wereld. Houd uw hand eronder. En leid deze wereld naar het doel dat u ermee voor heeft. En geef dat we daarin ook mogen zien met uw ogen. Dat we mogen luisteren met uw hart. En dat we mogen handelen met uw handen. Heere, we bidden u voor ons koningshuis. Voor koning Willem-Alexander. Voor koningin Maxima, voor de prinsessen, voor prinses Beatrix. We danken u dat u weer een jaar hebt toegevoegd aan het leven van onze koning. We danken u voor de wijze waarop hij ons mag representeren. En we vragen u om uw zegen in zijn leven, in het leven van de mensen die om hem heen staan. Heere, geef dat er ook een getuigenis mag uitgaan van de wijze waarop hij in ons midden is. Van de wijze waarop hij de dingen zegt en de dingen doet. Heere, heb dank daarvoor. Zegen hem. Heere, zo bidden we u voor uw gemeente. Ook hier, in deze gemeente. Geef dat alles wat hier mag gebeuren, in woord, in daad, mag zijn tot een licht en tot een getuigenis van de mensen die het zien en die het horen. Heere, zegen dominee Roest. Zo zegen de kerkenraad in al dat werk, bovenop eigen gezin. Zegen het werk van al die vrijwilligers. En geef dat het mag zijn tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, ga zo met ons mee deze dag in, deze rustdag in. Heb dank dat u ons telkens weer stilzet en dat u ons telkens weer tot u roept. Geef dat we ook vanavond weer samen mogen komen en wil zo voor ons uitgaan. Met uw woord, met uw geest en met alles wat wij nodig hebben. Heere, we danken u zo voor deze dienst, voor uzelf, voor elkaar en voor alles wat u daarin geeft. En we vragen u, hoor ons bidden. Neem die dank aan. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan onze laatste psalm zingen, psalm 42, het vijfde vers. Gemeente, straks na de zegen zingen we in verband met Koningsdag deze week de welbekende twee versen van het Wilhelmus. Ga nu in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe, gedragen door de zegen van God. De Heere, hij zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u, hij geven jou zijn zegen. Amen.